En daarna zal uw Gods heilig en onfeilbaar woord gelezen worden. En vanmorgen zal dat zijn uit het Nieuwe Testament. En wel uit het boek der Handelingen. Daarvan het vierde hoofdstuk, het 33e vers tot het vijfde hoofdstuk, het 11e vers.
En de menigte van degenen die geloofden was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen waren, maar alle dingen waren hun gemeen. En de apostelen gaven met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden dien aan de voeten der apostelen. En een iegelijk werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En Jozef, van de apostelen toegenaamd Barnabas, het welk is overgezet zijnde een zoon der vertroosting, een leviet van geboorte uit Cyprus, alzo hij een akker had, verkocht dien en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En een zeker man met name Ananias met Safira zijn vrouw verkocht een haven en onttrok van de prijs ook met medeweten zijner vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En Petrus zeide Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld dat gij de Heilige Geest liegen zoudt en onttrekken van de prijs des lands? Zo het gebleven waren, bleef het niet uwe, en verkocht zijnde was het niet in uwe macht. Wat is het dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen? Gij hebt de mensen niet gelogen, maar Goden. En Ananias deze woorden horende viel neder en gaf de geest. En daar kwam grote vreze over allen die dit hoorden. En de jongelingen opstaande schikten hem toe en droegen hem uit en begroeven hem. En het was omtrent 3 uren daarna dat ook zijn vrouw daarin kwam, niet wetende wat er geschied was. En Petrus antwoordde haar, zeg mij, hebt gij lieden het land voor zoveel verkocht? En zij zeide, ja, voor zoveel. En Petrus zeide tot haar, wat is het, dat gij onder u hebt overeengestemd te verzoeken, de geest des Heren? Zie, de voeten dergene die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u uitdragen. En zij viel terstond neder voor zijn voeten en gaf de geest. En de jongelingen ingekomen zijnde vonden haar dood en droegen ze uit en begroeven haar bij haar man. En daar kwam grote vreze over de gehele gemeente en over allen die...
Geliefde gemeente... Vorige week zondag mochten wij overdenken met elkaar de vraag, wat verstaat gij door de gemeenschap der heiligen? En een deel van het antwoord luidde dat een elk zich schuldig moet weten zijn gave ten nutte en ter zaligheid der andere lidmaten gewilliglijk en met vreugde aan te wenden. Dat is de ware gemeenschap der heiligen. Dat de gaven die je van de Heere ontvangen hebt, mag aanwenden, vrijwillig, niet in dwang. Want de Heere die heeft een vrijwillig volk dat hem hartelijk lief heeft. En de Heere die wil ook een blijmoedig gever zegenen. Van harte ten nutte mijn gaven aanwenden ter zaligheid van mijn naaste, met vreugde. Wel, iets van die gemeenschap der heiligen zien wij in de eerste christengemeente, wat we zojuist ook met elkaar uit Handelingen 4 gelezen hebben. En laten we het nog eens lezen, opdat het ons jaloers mocht maken, dat het in het midden van onze gemeente ook gevonden mocht worden. En daar lezen we, en de menigte van degene die geloofde was één hart en één ziel. En niemand zeide dat iets van hetgeen hij had zijn eigen was, maar alle dingen waren hun gemeen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek had. Want zovelen als er bezitters waren van landen of huizen, die verkochten zij en brachten de prijs der verkochte goederen en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een iegelijk werd uitgedeeld wat hij van noden heeft. Wat een heerlijke tekening van het werk van Gods geest. Eén van hart, één van ziel en geen gebrek onder elkaar. Een hartelijke liefde tot elkaar. Wat vermag toch het werk van de geest in mensen die geboren zijn en waarvan niets anders staat in het woord van God, dat ze geneigd zijn om elkaar te haten. Als de Heere door zijn geest werkt, maakt hij van een leeuw een lam. O, en dan mogen ze elkaar hartelijk lief hebben en mogen ze één van hart zijn. Mogen ze met elkaar de Heere groot maken en mogen ze dat ook in de vrucht naar elkaar toe uitleven. We zeiden dat is een groot wonder, geliefden. En dat wil de Heere ook nu doen. Nu ook nog, in onze dagen waar we zo bemerken dat die liefde gaat wijken. Waarin we zo bemerken dat het alleen maar gaat om ons eigen ik. Ik las pas nog in het RD de uitslag van een enquête onder jongeren. Niet zozeer reformatorische jongeren, maar in het algemeen onder de jongeren. En daar kwam in dat onderzoek zo naar voren dat de jeugd maar één belang heeft en dat is zijn eigen belang. Dat het motto van de jeugd is: pluk de dag, pak wat je pakken kan, geniet van het leven, leef voor jezelf. Dat was de geest van de tijd. En we moeten vrezen dat het ook veel van onze mensen te pakken heeft. Ja, heeft het ook mij niet te pakken, geliefde gemeenten. En daarom is het zo nodig ook in het midden van onze gemeente. Wanneer die geest zo opkomt van de mens die zichzelf met zijn eigen begeerte in het midden stelt. Heere, vernieuw ons hart door uw heilige geest. Dat we ook iets mogen bemerken in het midden van onze gemeente. Van de gemeenschappen der heiligen. En dat we ook los mogen komen van het materiële. Waar we zo in gevangen zitten. Want dat gaat ermee gepaard. Die liefde tot onszelf. Die gaat ook gepaard met de liefde tot de goederen van de wereld. Om ons vlees maar te strelen. Met het materiële. Met het goed van deze aarde. Maar als de Pinkstergeest in ons hart wordt uitgestort. Dan raken we al meer los van het aardse. Dan gaan we al meer vragen, Heere, mag ik u bedoelen? Heere, mag ik u nou lief hebben? En mag ik uw kinderen lief hebben? Heere, want we zijn toch broeders en zusters van dat ene grote huisgezin, waarvan Christus de oudste broeder is. Heere, mogen we het beeld gaan vertonen van onze oudste broeder, van de Heer Jezus Christus. En dan wordt het waar wat Psalm 73 zingt. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Is dat nou de beleving van je hart, geliefde gemeente? Zij moet zeggen, ja, ik ben losgemaakt. Losgemaakt door het werk van Gods Heilige Geest. En ik mag nou iets gaan beoefenen. Van de liefde tot Christus en van de liefde tot zijn gemeente. En wanneer we dan zo gelezen hebben over die eerste christengemeenten, dan schrijft Calvijn daarbij: het leek meer een vergadering der engelen dan der mensen. Ja, zo kan het zijn. Als de Heere werkt in het midden van de gemeente, dan lijkt het wel, ja, dan is het een gemeente der heiligen. Dan is de kerk een stad op een berg, een licht op de kandelaar. Dan zegt Calvijn dus, het leken meer engelen dan mensen. Maar geliefden, wat zien wij nu, dat als de Heere nou zijn kerk bouwt, dat de Satan daarop afkomt. Daar woedt Satan het meeste, daar waar de Heere zijn kerk bouwt. En ik hoorde dominee Zonneveld nog zeggen in de prediking: als de Heere gaat te werken, dan komt de Satan daarop af. Toen hij sprak over het openen van het woord. En dat Lydia acht gaf op hetgeen van de Heere gezegd werd. Toen heeft hij er zo op gewezen dat de kerkdienst zo allerbelangrijkst is. Maar dat juist daar de Satan werkt. En we zien dat ook. Waar die eerste christengemeente komt. daar komt ook de Satan op af. En dan moet u eens opletten, geliefde gemeente, hoe de Satan nou werkt. Dan begint hij eerst aan de buitenkant tegen die stad aan te beuken. Tegen die gemeente des Heren begint hij aan te beuken. En dat doet hij vaak met spot en met hoon. Want als de Heilige Geest wordt uitgestort met majesteit en kracht. En daar Petrus staat te prediken. Wat zegt dan de duivel? Wel, die man is dronken. Die is vol zoete wijns. Geloof hem niet. Dat is het wapen van de Satan. Bespotting, hoon. Maar als hij dan ziet dat dat niets uithaalt. En dat er 3000 komen tot het waarachtig, zaligmakend geloof. Dan heeft hij een nieuwe pijl op zijn boog. En wat doet hij dan wel? Dan gaat hij verdrukking brengen in de kerk. Dan gaat hij de kerk benauwen. En wat zien wij dan wel? Dat Petrus en Johannes gesleurd worden voor de grote raad. En dat ze dan gegeeseld worden in de gevangenis. Oh, dan probeert de Satan de kerk te verdrukken. En door tegenheden en door moeite van haar koning af te trekken. Maar als hij ook ziet dat dat ook niet werkt. Ja, dat de gemeente eendrachtiglijk bijeenkomt. Dat zelfs het bloed der martelaren het zaad van de kerk is. Dan gaat de Satan toevlucht nemen, gemeente. En dat mag ons wel bijzonder waarschuwen vanmorgen. Wat gaat hij dan doen? Als hij de kerk niet aan de buitenkant kan bedreigen. Wel, dan sluit hij in de kerk, geliefden. Dan gaat hij de kerk van binnenuit aanvallen. En dan is de Satan op het allergevaarlijkst, geliefde gemeente. Als hij de gemeente indringt. En als hij niet meer op zijn klompen komt. Maar als hij op zijn sokken komt. Ja, als hij komt als een engel des lichts, gemeente. En daarom. We hebben het aan de Heere gevraagd, geliefden. Het is een ernstige boodschap. Het is een o zo ontdekkende boodschap. Dat de Satan inkomt in het verborgenen. Als een engel des lichts in het midden van de gemeente. En daarom moet het vanmorgen zo ernstig, zo ontdekkend gepredikt worden. Waarom, geliefden? Omdat het gaat om het behoud van de gemeente. Zult u dat meenemen, gemeente? Dat als het woord van morgen ontdekkend is. En als het woord van morgen ontmaskerend is. En als het woord schuldig stellend is. Zult u dan vasthouden dat de Heere dat doet. Om de Satan uit te drijven. Om de gemeente te zuiveren. En te behouden bij het heilig evangelie. Want de Heere heeft vanmorgen ook in een ontdekkende prediking. Ook in een bedreigende prediking. Ook in een ontmaskerende prediking. Maar één doel en dat is het. Behoud van uw onsterfelijke ziel. En daarom hadden wij vanmorgen gedacht. Om uw aandacht te bepalen bij de geschiedenis. Van Ananias en Safira. Zoals u die vindt in Handelingen 5. De versen 1 tot en met 11. Waarvan wij u alleen het eerste vers voorlezen. En een zeker man, met name Ananias, met Safira zijn vrouw, verkocht een haven. Wij schrijven bij deze geschiedenis, gemeente, Christus bewaart zijn gemeenten tegen de aanval van Satan. Dan 3 gedachten om het te mogen volgen. Ten eerste, de aanval van Satan. 2. De overwinning van de Heilige Geest. En ten derde de vrees bij de gemeente. Christus bewaart zijn kerk tegen de aanval van Satan. En onze eerste gedachte was de aanval van Satan. Geliefde gemeente, we hebben vorige week mogen horen hoe de Heer Jezus Christus uit het ganse menselijk geslacht zich een gemeente ten eeuwige leven vergadert. En hij trekt ze met liefdekoorden uit de wereld der zonden. En hij gaat ze door zijn bloed wassen en reinigen en heiligen. Maar nu onder die kerk des Heren bevinden zich nu ook mensen waarvan het woord der waarheid zegt dat ze wel de gedaante der godzaligheid hebben, maar de kracht daarvan missen, ja de kracht daarvan loochenen. Mensen die zich met de gemeente scharen onder het woord, die met de gemeente gebruik maken van de heilige sacramenten, die leven naar het woord des Heren in uitwendige goede werken opmerkende en opvallende. Dat zijn mensen, zo zegt het woord, die de schijn der godzaligheid met zich omdragen, maar die de kracht daarvan missen, ja, loochenen, zo zeiden we. En in de leer der kerk spreken wij dan ook dat de kerk twee zijden heeft, namelijk haar zichtbare zijde en haar onzichtbare zijde. En wat bedoelen wij daar dan mee, wel, geliefden? Wanneer wij spreken over de zichtbare zijde van de kerk des Heren, dan bedoelen wij die zoals wij als mensen die waarnemen, zoals de kerk zich voor onze ogen openbaart. Dat zijn al de mensen die door doop en belijdenis aan de kerk verbonden zijn, die met de kerk meeleven, die zich vergaderen onder het woord en de sacramenten. En dat is de zichtbare kerk, zoals wij die aan de buitenzijde dus waarnemen. Maar er is ook een onzichtbare kerk. Dat is de kerk zoals de Heere die vanuit de hemel ziet. Zoals hij die ziet als de ware kenner der harten. De onzichtbare kerk, dat is de kerk die de Heere van eeuwigheid verkoren heeft. Die hij in zijn vrije, soevereine welbehagen zich tot een kerk vergaderd heeft in die stille raad des vredes. Wij zeggen het zo wel eens, de onzichtbare en de zichtbare kerk, er is kaf onder het koren, niet allen is Israël die Israël heten. Dat is dus ook niet iets van onze dagen, dat is niet iets wat Calvijn bedacht heeft, maar dat is iets wat wij vanuit het woord des Heren leren. Want de Heer heeft het zelf van de gemeente van Sardis gezegd: ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat geleefd, maar ik die de harten zie weet dat gij dood zijt. Dus aan de buitenkant zichtbaar voor de mensen was het een kerk die leefde, maar de Heere zag haar en zag dat zij dood was. We zeiden dat is dus iets geweest van alle tijden, dat de kerk bestaat uit levende en uit dode lidmaten, dat de kerk bestaat uit gelovigen en hypocrieten. Dat zijn mensen die wel een uiterlijke gedaante hebben, maar die zich als een huichelaar openbaren. En dat hebben we ook gezien, gemeente, in het schriftgedeelte wat we met elkaar gelezen. En dan staat: en er was een zeker man met name Ananias met Safira, zijn vrouw. Dat waren leden van de gemeente. En dat wilde heel wat zeggen in die dagen. En laten we vanmorgen eens even wat nader op die woorden ingaan. En een zeker man met name Ananias. Wat droeg die man een kostelijke naam? Want weet je wat dat betekent, kinderen, Ananias? Dat is vanuit het Hebreeuws te vertalen met: de Heere is genadig. Je zou kunnen zeggen, door zijn naam was die man al een prediker van het woord des Heren. Alleen al wanneer je hem aansprak, Ananias, dan klonk daarin door de belijdenis de kern van het evangelie. En dat is dat de Heere genadig is voor een zondig mens. Dat predikte nu deze Ananias, alleen al door het dragen van die naam. Met Safira, zijn vrouw. En ook Safira heeft een mooie betekenis, want wat betekent Safira wel? Schoonheidsglans. En daarom wordt er ook wel een edelsteen Safira genoemd. namelijk een fonkelende edelsteen met die donkerblauwe, die diepe kleur. En dat zal ook de begeerte van de ouders geweest zijn, toen ze hun kleine meisje Safira genoemd hebben, kind, dat je niet alleen uiterlijk schoon mag zijn, maar dat je innerlijk schoon, rein en heilig voor God zou mogen zijn. Beide waren ze lid van de gemeente en droegen ze zulke heerlijke namen. En dat betekende ook veel in die dagen als je overging vanuit het Jodendom naar die sekte van die verachte Jezus. Als zij lid zijn van de gemeente geworden, dan moesten zij de smaadheid van Christus dragen. Ananias en Safira waren vrijwillig overgegaan vanuit het Jodendom naar dat verachte, aanmächtige groepje rond die apostelen. Zij droegen de haat van het Joodse volk vanuit Sanhedrin en werden met de nek aangekeken, Ananias en Safira. Zij werden uit de tempel geweerd. Zij behoorden er niet bij. De sociale contacten werden verbroken en mensen draaiden de nek om als Ananias en Safira eraan kwamen. Want zij waren uit het Jodendom overgegaan tot die verachte sekte van Jezus die gekruisigd was. Daar behoorden zij nu bij. Ze deden ook mee aan het gemeentelijke leven. Ze waren door openbare belijdenis en doop aan de gemeente toegevoegd. En bij de breking van het brood waren ook Ananias en Safira aanwezig. En als er dan ook in de gemeente een hartelijke begeerte komt om elkaar lief te hebben en te zorgen voor de noden en de zorgen die er zijn, om elkaar ook te ondersteunen in liefde en de moeite met elkaar te dragen, dan zijn ook Ananias en Safira erbij. Als het door de gemeente gaat, en we hebben daarbij stilgestaan, hoe Jozef bijgenaam Barnabas een akker verkocht en de opbrengst daarvan bracht aan de voeten der apostelen, dan had niemand anders het verwacht. En zo zou het zeker ook gegaan zijn. Dat was voor niemand verwonderlijk dat ook Ananias in zijn tuin een botje plant met daarop te koop. Ja, dat had de gemeente wel verwacht van Ananias en Safira. Ze hoorden zo echt bij de gemeente. Ananias en Safira, mensen die bij de gemeente behoorden. En ik weet zeker, geliefde gemeente, als Ananias en Safira oud geworden mochten zijn en ze gestorven waren, dat ze begraven waren als koningskinderen en dat de dominee gezegd zou hebben, wij gaan twee kinderen van God begraven. Ja, geliefde gemeente, dat had zeker van deze twee mensen gezegd. Maar wat lezen wij dan in het tweede vers? En onttrok ook met medeweten van zijn vrouw en bracht een zeker deel en legde dat aan de voeten der apostelen. En hij onttrok van de prijs ook met medeweten van zijn vrouw. Hij onttrok aan de prijs. En daarin komt al iets naar voren dat hij dat heimelijk doet. Dat hij dat doet met een verkeerde bedoeling. Want dat woord wordt ook gebruikt van Achan. En Achan onttrok van het geroofde en verborg dat in zijn tent. Dat is heimelijk aan de Heere onttrekken. En dat deed Ananias, zoals Achan dat ook deed, van het gestolenen van Jericho. En wat komt daarin al in openbaar? Wat er in het hart van Ananias en Safira leeft, namelijk de heimelijke zonden. En welke zonden wel? De zonden van de geldgierigheid. En daarom hebben we het ook met elkaar gezongen uit Psalm 119. Laat gierigheid haar toch niet in haar strikken vangen. Daarin zaten zij gevangen, in de strik van de geldgierigheid. Want als Ananias thuis komt met de opbrengst, en dat land heeft misschien wel veel opgebracht, en hij zet het geld neer, dan gaan ze samen aan het redeneren. Ja, moeten wij nu al dat geld wel geven?
Dat is wel een erg hoge prijs om erbij te horen. Dat is toch wel erg veel geld om eer en roem te ontvangen. Zouden we niet wat heimelijk onttrekken aan de prijs? O geliefden, de gierigheid is de wortel van alle kwaad. Want dat was ook al hetgeen Eva bewoog. Als zij de vrucht van de boom ziet, dan ziet zij dat het een begeerlijke vrucht is. O, en dan komt de begeerte, de gierigheid, komt naar boven, geliefden, als een wortel van alle kwaad. En dan moeten we er eens even op letten wat er staat. En dat is zo praktisch voor onze dagen ook. Want wat lezen wij met medeweten van zijn vrouw? Ze hebben er samen overlegd, vrouw, zullen we doen? Zullen we die hele som geven of niet? Ik ben er eigenlijk niet zo erg voor. En jij, vrouw, nou, ik eigenlijk ook niet. Kan best wel wat minder. En niemand ziet het toch. Laten we toch maar een deel afzonderen en een deel voor onszelf behouden. Met medeweten van zijn vrouw. Mag ik daar eens wat praktisch over zeggen, ook in onze gezinnen? Vrouwen, wat heb je een grote verantwoordelijkheid in het huwelijk. Want je bent door de Heere gegeven als een hulp tegenover je man. Hier is Ananias als hoofd van het gezin die het plan beraamd heeft. Maar wat had die vrouw moeten doen? Wat had Safira moeten doen en moeten zeggen? Wel, Ananias, waar begin je nou aan, jongen? Dat kan toch niet? Wij kunnen de Heere toch niet bedriegen? Oh, wat heeft een taak een vrouw in het gezin? Wat kan ze toch een goede invloed aanwenden op haar man? Zul je die gaven en die taak verstaan, vrouwen in ons midden? Zul je niet je man stijven in de zonden zoals Safira gedaan heeft? Want de Heere gaat je er verantwoordelijk voor houden. Dat je medeschuldig bent aan de zonden van je man. En mogen we het maar heel concreet toepassen vanmorgen. Geliefde vrouwen, als je ziet dat je man te veel drinkt, zul je niet het bier kopen? En zul je hem er ernstig op aanspreken en zeggen, vader, man, zo kun je niet leven, een voorbeeld voor je kinderen. Je ziel overgeven aan de drank. Zijn er op hulp niet genoeg mannen die zich doodgedronken hebben? Zul je er ernstig voor waarschuwen, vrouwen? Want gij weet de verborgen zonden die misschien niemand weet, die alleen als vrouw ziet bij je man. En daarom ligt er zo'n grote verantwoordelijkheid op je. Als je ziet dat je man zich uitleeft in de zonden, dat hij allerlei verkeerde films beziet of video's bekijkt, zul je er ernstig voor waarschuwen, vrouwen in mijn midden. Zul je man aansporen om de zonden te haten en te vlieden. En ook als je weet dat hij misschien in financiële zin dingen doet die er niet mee door kunnen, zul je hem er niet in stijven. En zul je zeggen, dan maar liever niet dat mooie pakje, man, als het geld niet eerlijk in ons huisgezin komt. Dan maar liever arm dan dat ik zo leven moet. Wat een verantwoordelijkheid. Wat zal het wezen als gezegd wordt met medeweten van zijn vrouw. Daarom de Heer heeft je die taak gegeven als een hulp tegenover je man. Om ook daarin je man te bewaren. Op het rechte spoor van Gods geboden. Ananias, daar gaat hij. Met een zak met geld. Op weg naar de apostelen. En daarin zien wij dat de Satan de aanval inzet. Om door bedrog onkruid te zaaien. Tussen de tarwen die zo heerlijk mocht opkomen. Daar gaat hij met de zak geld. En zijn vrouw zal hem nagekeken hebben. O, wat zullen ze straks toch weer een roem mogen ontvangen. En wat zullen de mensen het misschien zeggen, heb je het gehoord. Ook Ananias, we wisten het wel. Maar het is toch waar geworden, hij heeft de opbrengst van zijn akker gebracht. O, hoe listig is hij. Satan, dat hij nu als een instrument de kinderen der gemeente gaat gebruiken. Om dat onkruid te gaan zaaien in de jonge christengemeente. Maar geliefde, was het een wonder dat God waakt over zijn kerk. De Heere zet met eerbied gezegd de tegenaanval in. En daarvoor gaat hij zijn knechten gebruiken. Want Gods knechten, ambtsdragers, staan in de voorhoede. Zij moeten waakzaam zijn. Als de Satan gaat werken. Daarom wordt er ook zo'n aanval vaak gedaan. Op de ambtsdragers, op de knechten des Heren. Omdat de Heer ze gebruikt om de Satan te ontdekken en te ontmaskeren. Daarom is het zo nodig dat de dienaren en de ambtsdragers bij voorduur opgedragen worden. Opdat zij verlicht mogen worden door Gods Heilige Geest. Om de tijdgeest te mogen ontdekken. Om de gemeente te mogen waarschuwen. Om de gemeente te mogen leiden in de rechte wegen des Heren. Daar gaat Ananias. Als een instrument van Satan, daar beschikt de Heilige Geest zijn kind en knecht Petrus om de aanval in te zetten. En daar gaat de strijd plaatsvinden in de zaal van de kerk. Daar komt Ananias de deur binnen, waar de discipelen vergaderd zijn, de apostelen. U kunt ons zo voorstellen, geliefde gemeente. Daar zitten ze in de consistorie van de kerk, de mannenbroeders. En daar komt Ananias binnen. O, en wat kijkt hij er ernstig bij. En daar brengt hij zijn zak met geld. En wat komt het uit zijn mond, mannenbroeders. De Heer heeft het in mijn hart gewerkt, hoor. Om nou eens wat te mogen afzonderen voor de armen. Omdat jullie de nooddruft van de gemeente. Het is me zo op mijn hart gebonden, geliefde broeders. Om wat te mogen afzonderen, ach ik weet wel, het is niet veel broeders, maar het komt uit mijn hart en ik wil het aan de Heere geven. Och, zo zal hij zeker zulke woorden gesproken hebben. Hier heb je het broeders en gebruik het maar voor die en die armen in de gemeenten. Er is zoveel nood in de gemeenten en dat ik er nou ook door genade een steentje aan mag bijdragen. Hier heb je het broeders, o. Oh. En hij verwacht zeker dat Petrus zal opstaan en zeggen, broeder, het is toch een wonder dat de Heer het nog geeft in het hart in deze dagen. Van zoveel verkouding en verkilling, dat hij nog waardig gevonden mag worden om nog wat af te dragen. Dat heb je niet uit jezelf, dat is Gods werk. O, en zo had hij verwacht dat de Heer hem wel met eerbied gezegd zou hebben, goed zo Ananias. Maar wat gaat er gebeuren, geliefden, wel? Petrus wordt vervuld met een heilige geest, vol van ontdekkend licht. Want wat lezen wij? Ananias, klinkt het uit de woorden van Petrus. Ananias, toch, zo horen we erin. Waarom heeft de Satan je hart vervuld, dat gij de heilige geest liegen zou en onttrekken van de prijs des lands? Zou het toch gebleven waren, het was toch uwe. En verkocht zijnde was het niet in uw macht. Wat is het toch, Ananias, dat gij deze daad in uw hart hebt voorgenomen. Gij hebt de mensen niet in het bijzonder gelogen, maar gij hebt Goden gelogen, Ananias. Wat een aangrijpend woord uit de mond van Petrus, Ananias. En we hebben te weinig tijd, geliefden, om het verder uit te werken, maar in dat woord van Petrus klinkt door vanuit het Grieks. Ananias, waarom heb je de Satan in je hart toegelaten? En waarom heb je hem toegelaten om geheel je hart te vervullen? Want dat klinkt in het woord van Petrus door. Ananias, je hebt het toegelaten dat de geest van de Satan je hart zou vervullen. En hij heeft je niet maar een deel vervuld, maar hij heeft je helemaal in beslag genomen, Ananias. Je hebt de Satan plaats gegeven in je hart. En daarin wordt Ananias volkomen schuldig gesteld, geleden. Petrus stelt hem hier schuldig en zegt het tegen Ananias. En waarom heb je niet gestreden, Ananias? En waarom ben je niet waakzaam geweest? Toen de duivel de pijl van begeerte afschoot en in je hart landde dat je begeerig werd om het geld te bewaren. Waarom heb je niet je handen gevouwen, Ananias? En we vragen, Heer, bewaar me toch voor de gierigheid. Laat de gierigheid mij toch niet in haar strikken vangen. Ananias, waarom heb je niet de geest des gebeds gewaard? Om je weerstand te bieden tegen de Satan. Waarom is hij heel je hart vervullend geweest? Oh, en daarin komt het onderscheid naar voren. Tussen de ware kerk des Heren en degenen die er niet bij behoren. Die hart is totaal vervuld van Satan. En de kerk des Heren, hun hart is vervuld door den Heilige Geest. En daarom was het zo dwaas van Ananias. En daarin kwam naar voren dat hij niet door het licht des geest geleid werd. Want hij dacht in zijn dwaasheid dat hij Gods bedriegen kon. Maar de Heere gebruikt Petrus hier. En laat het werk van de Heilige Geest zo openbaar komen in die jonge gemeenten. Om te ontdekken wat er allemaal plaats kan vinden. Ananias, hij wilde in zijn dwaasheid God bedriegen. Ananias, hij gaf zich uit voor een kind van God. Hij wilde het werk van Gods geest nabootsen gelieden. Hij wilde uitgeven voor een kind dat de vreze des Heren had. En hij vreesde niets anders dan de Satan. O, in dat bedrog kwam openbaar dat hij een geveinsde was, een hypocriet. En nu gemeente, nu moet God in gaan grijpen. Waarom? Waarom moest God hier zo ingrijpen? Wel, omdat het ging om de jonge plant van de gemeente. Omdat het ging om de uitbreiding van het koninkrijk over de ganse aarde. En daartoe was het nodig dat de Heere vertoonde dat de Heilige Geest niet alleen wonderlijk werd. Dat hij niet alleen wederbarend werd. Maar het moest aan de gemeente naar alle duidelijk worden wie God is in zijn heiligheid. Opdat hij gevreesd zou worden. Opdat de kerk zou strijden tegen de ongerechtigheden. Omdat het hier ging om de jonge kerk des Heren. Die bij dat onfeilbare woord Gods bewaard moest blijven. Daarom sprak God met majesteit en heerlijkheid toen daar de leugen. En toen daar de bedrog trachten de jonge gemeente binnen te komen. Toen Satan probeerde het onkruid te zaaien. Toen stond God voor zijn kerk in. En als dan de Heere door de mond van Petrus zegt: Ananias, gij hebt de gemeente niet bedrogen. Gij hebt de apostelen niet bedrogen. Ananias, je hebt God bedrogen. O, als dan die vraag komt, geliefden, dan zien wij de parallel met de man die geen bruiloftskleed aan had. Hoe zijt gij hierin gekomen? O, dan verstomt hij. Ananias, het woord Gods, komt als een bliksem in zijn leven. En dan, geliefden, dan grijpt God in. En wat gebeurt er dan? Wel, God ontlaat zijn toren over degenen die bedriegelijk handelen. Over degenen die het werk Gods aanranden. Die de Heilige Geest beliegen. O, God doet hem in één klap neerstorten. In de dood, want dan lezen wij. En Ananias, deze woorden horende, viel neder en gaf den geest. O geliefde, zo voor de rechterstoel van Petrus. Ananias, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld? Ananias, waarom heb je niet de gemeente belogen? Ten diepste heb je gode belogen, o, van de rechterstoel van Petrus, voor de rechterstoel Gods geliefden. En zo van het ene ogenblik, als een vrome huichelaar ontmaskerd, en als een hellewicht in de hel gestoten geliefden, omdat hij meende gode te kunnen bedriegen. En daar wordt hij uitgedragen, voor eeuwig verloren. God heeft gesproken en er eerst een diepe stilte en vreze komt over allen. Daar gaat de deur opnieuw open. Er is enige tijd verstreken en daar komt Safira binnen, de vrouw. O geliefde gemeente, wat gaat er gebeuren? Daar staat ze. Gemeente, ik hoop dat u het vanmorgen mee mag maken, geestelijk. Dat u er vanmorgen iets van mag voelen wat daar gebeurd is, geliefden. In die zaal opnieuw. Daar staat ze, Safira. En opnieuw komt Petrus, verlicht door het werk van Gods geest, te vragen, Safira. Hoor uw persoonlijk, geliefden. Safira, luister eens even. Zeg mij eens, hebt gij het land voor zoveel verkocht? Safira, heb je het land voor zoveel verkocht? Wat gebeurt hier, geliefde gemeente, wat gebeurt hier? Wel, de Heere die stelt nog eenmaal Safira in de gelegenheid om zich te bekeren. Safira, spreek de waarheid. Safira, beleid je zonden. Safira, kom tot inkeer. Safira, er is een schrede nog tussen jou en de hel. Nog een ogenblik, Safira. Ik geef je nog een enkele minuut genade tijd, Safira. Zeg het, heb je de prijs betaald? En heb je die prijs hier gebracht, Safira? Safira, ze staat daar, geliefden. En ik hoop dat je het mag zien vanmorgen. Ze staat met één been reeds in de hel, geliefden. Ze staat aan de poort van de eeuwigheid. Nog een ogenblik en ze zal erin stoppen. Tenzij ze voor God in de schuld komt en ze zegt, ja Petrus. Petrus, ik heb bedrogen, Petrus. O, dat de Heer mijn zonde vergeven mag. Petrus, ik heb met Ananias overlegd, ja. We hebben een deel van de prijs achtergehouden. O, Petrus, we zijn bedriegers. Petrus, we hebben God bedrogen. O, laat me toch ogenblik in de schuld komen, Petrus. Ik beleid mijn zonde, Petrus. O, dat we de Heer mogen vragen of hij nog vergeving wil geven. O, daar staat ze, geliefden, Safira. Safira, het is alsof Petrus aandringt. Safira, had je nou voor deze prijs het land verkocht? O, geliefden, en dan? O, en we moeten erom sidderen, geliefden, want wat doet ze? Ze volhardt in het kwade, want ze zegt het, ja, voor zoveel. En toen, geliefden, is het vonnis gevallen. Toen is de dood ingetreden en voor eeuwig verloren, voor eeuwig verloren. O geliefden, ze is volhard geworden. Ze wilde niet buigen onder de vraag. Heb je hem voor zoveel verkocht, Safira? Ze wilde volharden in haar vrome vlees. Ze wilde geen schuldenaar voor God worden. Daar heb je de hoogmoed, geliefde mensen. We willen niet openbaar komen wie we zijn. We willen blijven wie we zijn, namelijk vroom in onszelf. O, daar stond ze eens gereden tussen haar en de dood. En ze heeft gekozen voor de dood boven het leven. Ja, voor zoveel. Toen sprak God het vonnis uit. Werp haar weg in de buitenste duisternis, die mij bedriegen wil, die mijn werk nabootsen wil, daar is geen plaats meer in de gemeente. Werp haar uit in de buitenste duisternis. En zo komt Petrus te zeggen, Safira, de voeten van de mannen die je man begraven hebben horen komen, ze zullen ook jou begraven. Ja, voor zoveel. Volhardend in het kwaad. En daarom wordt het waar wat we gaan zingen. Uit Psalm 1. Geen zondaar zal het gewis verdervend komen als in het gericht. Door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard. Zal niet bestaan waar het vrome volk vergaat. Zingen wij dat uit Psalm 1. En daarvan het derde vers. Geliefde gemeente, onze derde gedachte als een woord van toepassing, de vrees over de gemeente. Als God spreekt, geliefden, dan werkt het altijd wat uit. En er kwam grote vrees over de gehele gemeente en over allen die het hoorden. Het is ontzaggelijk snel verteld, geliefden, wat er gebeurd is in Jeruzalem. Heel de stad hoort ervan, hoe de Heeren heeft ingegrepen en hoe de Heeren de zonden in het midden van de gemeente ontmaskerd heeft. En hoe de Heere de zonde kennelijk en dadelijk bestraft heeft, opdat het werk van zijn kerk voort zou gaan en de Satan geen overwinningen zou behalen, heeft God ingegrepen vanuit den hemel en heeft zijn kind en knecht Petrus verwaardigd om te ontdekken en te ontmaskeren en God zelf straften de zondaar in het midden van de gemeente. En er kwam vrees over de gehele gemeente, geliefden. En dan bedoel ik in het bijzonder vanmorgen, Gods kinderen. Is er nou ook vrees over je gekomen? Ben ook met vrees bezet. Waarom, dominee van wel? De heiligheid Gods. Zie je dat God geen gemeenschap kan hebben, kerk des Heren, met de zonde? En dat hij van zijn kerk eist dat ze heilig is, omdat hij heilig is. Daarom, geliefde, spot niet met de zonden, ook Gods kerk niet. In het bijzonder Gods kerk niet. Dat er toch een heilig leven gevonden mag worden in ware vrezen. Om de Heere door ene zonde te bedroeven. Daarom het gebed uit Psalm 25. Laat oprechtheid meer en meer. Met de vroomheid mij behoeden, dat is het gebed van de kerk. Die hoort hoe Ananias en Safira gestaan hebben voor de rechterstoel en voor Gods aangezicht zijn weggedaan. Heere, laat ons de oprechtheid en de vroomheid meer en meer die het met Psalm 19 moeten uitzingen. Heere, maar wie is toch de man die op het alkeurig kan zijn dwalingen doorgronden, Heere? Mijn hart is arglistig, ja dodelijk, hoe zal ik het kunnen doorgronden? O bron van het allerhoogste goed, was reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonden. Zul je nou bij God leven, kerk des Heren? Want je hebt gezien wat de zonden teweeg brengt in het hart van de koning van de kerk. Hoe hij de zonden straft, hoe hij horen tegen de zonden. O, dat je maar veel mag bidden met Psalm 51, het zesde vers. Verwerp mij toch niet van voor uw aangezicht. En laat toch uw heilige geest van mij niet scheiden. Die alleen kan mij leiden in het rechte spoor. Kerk des Heren, dat je vanmorgen maar verlegen mocht zijn. Om die ontdekkende geest, om die geest. Dat je geleid mag worden heilig voor Gods aangezicht. Opdat je God door de zonde niet zou vertoren en bedroeven. Heilig voor hem zou mogen leven vanmorgen. Heeft de Heer in een ogenblik weer laten zien in zijn heiligheid wie hij is. We kunnen het soms zo makkelijk nemen met de zonden, ook Gods kinderen. Ze kunnen zo vaak met de wereld meedoen, maar weet toch wat de zonden is in het aangezicht van de Heer. Dat vanmorgen ook als kerk voor hem in de schuld mochten komen, Heren. Heren, ik leef niet nauw genoeg, Heren. Er kan bij mij nog zoveel door. Nog zoveel zonden van arglistigheid en bedrog, gierigheid en zonden, Heren. Dat ze vanmorgen is gedaagd werden voor Gods alwetende rechterstoel. Geliefde gemeenten, in bijzonderheid kerk des Heren. Dat er ook een vrees mag komen. Een heilige vrees om nou niets te doen wat God bedriegt. Een vrezen met beving, zoals het woord des Heren ons leert. Dat viel er over de gemeente. Maar wat staat er ook over allen die het hoorden? O geliefden onder ons, die nou nog niet door waarachtige bekering wedergeboren zijn, ben vanmorgen ook bevreesd geworden. Ben vanmorgen nou ook met vrezen aangedaan. O geliefden, dan zie ik sommige mensen onder het gehoor een beetje wegdommelen onder de prediking. O geliefden, het is wat. O dat je vanmorgen eens mocht zien hoe dicht Safira bij de hel was en zat er helemaal geen erg in, geliefden. Ze stapt zo de zaal binnen, menende straks eer en roem te ontvangen als een kind van God. En dan weggestoten worden als een kind van Satan. Zo dichtbij, geliefden, zo dichtbij de dood. En vanmorgen wordt het je gevraagd, Safira. Heb je de grond voor zoveel verkocht? Ga je nou door, geliefde gemeente? Ga je nou door in je vrome godsdienst? Denk je nou echt dat je voor God kunt bestaan zoals Ananias en Safira dat dachten? Met een uitwendige godsdienst dat de mensen van je zeggen. Wat een keurige, degelijke mensen zijn dat toch in de Ebenezer. Die gaan niet mee zoals die gereformeerden en al die andere lichte godsdienst. O nee, ze zijn zo keurig. Daar moet je wezen bij de Ebenezer. Dat is nog van ouds een kerk. Daar blijf je nog bij de oude waarheid. Daar waarschuwt een dominee nog tegen televisie en allerlei zonden. Daar mag je ook geen broek aan als meisje. Daar moet je wezen. Daar wordt nog eens gewaarschuwd. Ach, geliefde gemeenten. Als dat je godsdienst is, ga je er eeuwig mee verloren. Want dat was de godsdienst van Ananias en Safira. Dat was een uitwendige godsdienst. En daar gaan er op ooit zoveel mee verloren, geliefden, met een uitwendige godsdienst. Maar dat vanmorgen de Heer is mocht laten zien dat je naam niet meetelt. Al weet je nou, Ananias, God is genadig. En als hij nou heel erg dat je bekeerd bent en God weet er niet van, geliefden. Als hij nou iedereen het stempel erop, dat is Ananias. Dat is een man die is door de Heer in genade aangezien. En al ben je nou aan het avondmaal, geliefden, en doe je deel aan de sacramenten. En al doet nou heel erg van je spreken dat je een akker verkocht hebt. En dat je nou heel de opbrengst van je kotter gegeven hebt aan de armen. En God weet er niet van, geliefde, ga je voor eeuwig verloren. O, er kan zoveel wezen, geliefden, buiten Christus. En daarom, Safira, heb je de akker voor zoveel verkocht, geliefden, beleid het voor de Heer. Heer, het was aan de buitenkant bij mij. Heer, er was niets bij van u. Het was een godsdienst die ik zelf gemaakt heb, o. Dat ik vandaag nog hier in de kerk op dit moment voor de Heere mag belijden dat je hem niet lief hebt. Maar dat je maar één liefde hebt en dat is je eigen godsdienst. O geliefde, want als je nog een stap buiten de kerk doet, kan je met Safira zo de hel instappen. Als je vandaag nog onbekeerd blijft. Ananias wist het niet dat toen ze zei ja voor zoveel dat ze zo de hel instapte, geliefde. Had ze helemaal geen gedachte van. Ze dacht nog zo door te kunnen leven. En als een vroom mens begraven te worden. Maar toen ze zei ja voor zoveel. Toen ze besloten had om door te gaan. O geliefden, als je nou naar huis gaat. En je besluit om door te gaan met je zondige leven. Als je besluit om door te gaan. Met je vrome godsdienstige leven. En je wil niet openbaar komen. En je wil je niet voor God verootmoedigen. En je wilt niet voor God in de schuld komen. Kan je buiten stappen, geliefden. Ja, voor zoveel. En voor eeuwig zo de hel in stappen, geliefden. Dat is de waarschuwing. Dat is de waarschuwing vanuit het woord des Heren. Daarom bekeert u vandaag nog. En beleid het, Heer. Ja, voor zoveel heb ik hem verkocht, Heer. Dat is mijn zonden. Dat ik meende zo de eeuwigheid te kunnen aandoen. O God, bekeer me nog, bekeer me nog. Heer, laat me toch niet voortleven dat ik straks als een Ananias en een Safira zo de verlorenheid inga. Onder het recht Gods kunnen we niet meer spreken, geliefden. Dan worden de monden gesloten. Daarom bid nog op de Heer en het je vanmorgen leren wil. Met de beden uit Psalm 32 bekend, o Heer. Aan u oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad, dat in mij werd gevonden, ik beleed, na ernstig overleg, mijn boze daad. O, dat wonder, geliefden, wat er dan op volgt, als je zo voor God in de schuld mag komen, van al je vrome godsdienst, je mag het beleiden. Heer, bekende aan u oprecht mijn zonden, Heere, zie maar. Zie maar dat mijn hart niet anders is dan een bron wel der zonden. Heer, en ik heb 60 jaar geleefd als een bekeerde ouderling. Heer, en ik wil niet onbekeerd worden. Ik wil niet dat ze het zien dat ik u altijd bedrogen heb. O, maar als de Heer je eerlijk maakt, moet je zeggen, Heer, en ik heb u 60 jaar lang bedrogen, Heer. Ik heb 60 jaar als een Ananias geleefd. Zalig, zalig als je het voor God mag beleiden. Zalig als je voor God in de schuld mag komen. Dat nou al die jaren vroom geleefd hebt. Dat er het nou gezegd hebt, dat zijn met de mensen. Dat zijn mensen, daar gaat er wel van uit, Heer. Nu moet ik als een huichelaar openbaar komen, maar maak me toch eerlijk, Heer. Want anders ga ik als een bekeerd mens voor eeuwig naar de verlorenheid. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. David moest ook als een overspeler bekend worden. Daarom heeft hij er zo lang tegen geworsteld. Hij wou niet als een moordenaar openbaar komen, maar... Heer, toen ik zweeg, werden mijn beenderen veranderd in brullen. Hij kon niet meer zwijgen. Zou het voor de Heer beleiden, al je zonden. Al je ongerechtige leven, al je vrome. Heer, ik beken ze aan uw beleid. Na ernstig overleg mijn boze daan en dan dat wonder geliefd. Dat er nou voor zulk een genade is. Voor zulk een die nou zo lang tegen God gestreden heeft. Zo lang gehuicheld heeft. Zo lang de Heere bedrogen heeft. Voor zo een is er genade, want dan mag David het zeggen. Heere, gij neemt al die zonden gunstig weg. Amen.